De hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. Van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen. En we doen dat uit Psalm 101. En daarvan de versen 2, 3 en 4. Zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Ik haat het doen der schenderen uw wet en schuw die smet en versvier het verkeerde hart. En wie het mij ook moog blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. Mijn gunst zal hen, die boze wegen gaan, nooit gadeslaan. Psalm 102, vers 101, vers 2, 3 en 4. worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, uit het Nieuwe Testament, uit de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 3, vanaf vers 1 tot en met 18a. 1 Petrus 3, van 1 tot en met 18a. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 102 en daarvan het tiende vers. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven. Voor het dankbaar nageslacht, dat met lust zijn wet betracht. Het volk in later eeuw geboren, zal zijn macht en goedheid horen. Zich en zijn roem verblijden, hem zijn lofgezangen wijden.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu 1 Petrus 3, de eerste 18 versen. Desgelijks gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vrezen, welke versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is bestaan in het vlechten van het haar, om hangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedig en stille geest, die kostelijk is voor God. Want alzo versierden zichzelf in eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten en waren haar eigen mannen onderdanig, gelijk Sarah Abraham gehoorzaam is geweest hem noemende Heer, welker dochteren gij geworden zijt als gij wel doet en niet vreest voor enige verschrikking. Gij mannen insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijk vat als het zwakste eergevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben, een goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede, die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren zijn tot hun gebed, maar het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen, en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God den Heere in uw harten, en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goede conscientie, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 17, vers 3 en vers 7. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden, en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, ik blijf op u wachten, omdat o God mij altoos redt. Hij luister dan naar mijn gebed, en neig uw oren tot mijn klachten. Red mij van hen die druim genot der wereld voor een huilgoed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Van hen die wilde schatten staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en hunne kinderen overlaten. Psalm 17, vers 3 en 7. Thank you. gemeente, wij vragen uw aandacht voor zondag 32 van de Heidelberger Catechismus, de vragen 86 en 87. Vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God liet bekeren? Antwoord. In geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het rijk van God beërven zal. Het gaat in zondag 32 over de aan God verschuldigde dankbaarheid middels de goede werken. En we hebben drie aandachtspunten. Ten eerste, het nauwe verband tussen vernieuwing en verlossing. Ten tweede, de vernieuwing. En als derde punt, een ernstige waarschuwing. Dus het gaat over de aan God verschuldigde dankbaarheid middels de goede werken. Drie gedachten, het nauwe verband tussen vernieuwing en verlossing, de vernieuwing en een ernstige waarschuwing. Gemeente, de vraag over de enige troost in leven en sterven uit zondag 1 komt altijd maar weer terug. In het antwoord beleidt het geloof dat het Christus is die mij van harte willig en bereid maakt om voortaan voor hem te leven. Dit sluit nauw aan bij Jesaja als hij uit de mond van de Heere heeft gezegd: dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen, Jesaja 43. Maar het geldt niet alleen voor het oude volk van Israël. Ook Petrus neemt in een van zijn brieven ongeveer dezelfde woorden in de mond, zodat ze ook gelden voor de kerk van het Nieuwe Testament. Alle heiligen Gods zullen de lof van de Heere vertellen. En daarmee is de verbinding gelegd met het opschrift boven de derde hoofdafdeling van de catechismus. Over de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Tegelijk loopt er een lijn naar het begin van de catechismus, waar het gaat over de enige troost in leven en in sterven. Het zal duidelijk zijn dat wanneer het gaat over de dankbaarheid, dan ook de goede werken aan de orde komen. Vraag 86 is alleszins begrijpelijk. We lezen: aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste, onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? De verlossing is dus volkomen. Maar toch wordt hier gevraagd of er van de mens erbij nog iets in aanmerking komt. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Of, meisjes en jongens, leef je zomaar van de ene dag in de andere? Weten jullie dat er een zaligmaker is en dat je zalig kunt worden om Jezus wil? Ouderen, misschien heeft u het er wel eens moeilijk mee gehad. Maar is het u toch tot blijdschap geweest toen u erachter kwam dat er niets van ons aan toegevoegd kan worden? Want er zitten twee kanten aan. Het is verootmoedigend als we uit het antwoord op vraag 86 vernemen dat het alleen het werk van God is. Wij worden als het ware buiten de deur gezet. Uw werken tellen echt niet mee als het gaat om de gerechtigheid voor God. Wij vallen er totaal buiten. Wat is dat verootmoedigend? Maar tegelijk ook vertroostend. We mogen er ook de vinger bij leggen. Heren, hebben we dat goed gehoord, dat het alleen uit genade is? Dan mag u als het ware voor de poort van de hemel staan en zeggen: Heren, zou het ook voor mij kunnen? Dan mag u zelf zeggen: Heren, ja, nu kan het ook voor mij. Want als het alleen uit genade is, dan wordt de grootste van de zondaren niet uitgesloten. Kinderen, dat geldt ook voor jullie. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Gemeente, wat een genadewerk. Wat een uitgestrekte hand van God. Onze belijdenis zegt dat de bekering van één zondaar een groter wonder is dan de schepping van hemel en van aarde. Dode zondaren worden levend gemaakt. Paulus heeft in het tweede hoofdstuk van zijn brief aan de Efeziërs gezegd: en u heeft hem mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden. En in datzelfde hoofdstuk zegt de apostel: uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave. Het is Gods werk. Hoort u dat? En waar de genade triomfeert, daar komen geen werken meer aan te pas. Dat is ontdekkend en ontmaskerend. Geen vroomheid van uw kant, geen ijver of deugd, of wat dan ook, legt gewicht in de schaal als het gaat om de gerechtigheid van God. Gemeente van de mens is helemaal niets te verwachten. Zelfs onze beste werken, zo zegt de schrift, zijn aangetast en onvolkomen door de zonde. Merkt u hoe de Heilige Geest altijd bezig is om de mens terecht te wijzen? Want wij willen ook zo graag wat aanbrengen en wat zijn. Dat is ook zo in het leven van alle dag. Zelfs als we ouder zijn, krijgen we van mensen nog zo graag een schouderklopje. Maar hebben onze werken voor God dan geen enkele waarde? Dat is een moeilijke vraag. Moet je daar nou nee op zeggen? Of moet je daar nou ja op zeggen? Beide antwoorden zijn mogelijk. Als het gaat om, en daar spreken we zo meteen over, het doen van goede werken vanuit het geloof voor het aangezicht van God, dan zegt de Heilige Schrift ja. Maar als het erom gaat om iets bij te dragen aan uw zaligheid, dan is het antwoord nee. God gebruikt niets van u. Hij keurt alles af. U vraagt, maar wat blijft er dan nog over? Alleen het werk van Christus. Want vraag 86 stelt vast dat wij alleen uit genade door Christus verlost zijn. Alleen door Christus. Gemeente, zullen we ons daaraan houden? Want wij mensen kunnen zo gemakkelijk teruggeworpen worden op iets van onszelf. Dat kan zowel gebeuren bij vrijzinnigheid als bij rechtzinnigheid. Houdt u aan Christus alleen vast. Dat doet de catechismus ook. Die wijst in het antwoord allereerst op de vrijmaking door zijn bloed. Verlost door zijn bloed. Dat element komt steeds weer terug. Of vindt u dat verwonderlijk? Ik hoop het niet. Want als het om de kern van de zaligheid gaat, om de kern van de zondaarsliefde van de Heere Jezus, komen we dan niet altijd bij zijn bloed uit, bij zijn offer, bij alles wat hij heeft gedaan? Is dan niet alles gelegen in het feit dat hij zijn bloed heeft gegeven om daarmee zondaren te verlossen? Meisjes en jongens, wat vinden jullie daarvan? In de prediking legt de Heere het werk van de Heere Jezus als het ware tegen je hart aan, hoe jong je ook bent. En wat doet het je? Werkt dat wat uit in je leven? Merk je dat de Heere niet uit is op je dood of op je ondergang, maar op je behoud, op je zaligheid? Je kunt het zien als de doopvont gevuld is. Als de doop wordt bediend, let er dan eens op dat het water van de doop een heenwijzing is naar het bloed van de Heere Jezus. Het is ook aan jouw voorhoofd gestreken. Het bloed van het Lam van God was noodzakelijk. Petrus schrijft daarover in zijn brieven. Alleen het bloed van het Lam. Goud en zilver schieten tekort. En alle dingen zijn ten elemale ontoereikend. Dat heeft een aangrijpende consequentie. Als nu het werk van de Heere Jezus noodzakelijk is tot verzoening van de zonde, hoe diep ingrijpend moet de zonde dan toch zijn? zonde is niet maar een bijkomstigheid. Dat is niet slechts iets waarvan je zegt, ach ja, alle mensen zijn nu eenmaal zondaar. Gemeente, let eens op de zonde in uw eigen leven. Neem er eens één in uw gedachten. Nee, niet de zonde van uw buurman of van een ander, maar een zonde van uzelf. Van die ene zonde kunt u alleen door het bloed van Christus verlost worden. En zo is het met al onze ongerechtigheden. Overdenk nog eens wat de Heer Jezus gedaan heeft om zondaren te kunnen vrijmaken van de macht van de zonde en om ze te trekken uit de machtsfeer van de dood. Waar kom je dan uit? Als het goed is, kom je terecht op Golgotha. Daar in het bijzonder wordt het werk van de Heer Jezus voor ogen gesteld. Want met name daar is toch de toren van God zichtbaar. Daar daalt Christus af in de diepte van dood en van hel. Hoe zwaar is de straf en hoe vreselijk is het oordeel. Om uw zonde, om uw ongerechtigheid. Op Golgotha sta je voor de spiegel van God en daar zie je de ernst van de zonde. Wat is zonde? Zonde is aantasting van de hoogheid van God. Zonde is dat u het spreken van God naast u neerlegt, hem niet serieus neemt als het gaat om zijn heiligheid. Zonde is opstand tegen een goeddoend God. Zonde is opstand tegen de genade. Zonde is het bloed van het lam niets achten, alleen voor jezelf leven. Zonde is dat je zegt, ja, God moet het doen, want ik kan daar verder niets aan veranderen. Zonde is jezelf, je eigen ik, handhaven. Niet willen buigen voor het aangezicht van God. Zo zou je er nog zoveel meer aan kunnen toevoegen. Onze zonden maken de straf zo zwaar. Zij maken de dood van het lam zo nodig. Maar nu laat God ook horen, laat u met mij verzoenen. Er is een weg. De Heere zegt niet, u mag die niet betreden. Er staan als het ware geen verkeersborden, geen wegwijzers die u duidelijk maken verboden toegang. Nee, de pijl op het bord wijst richting Bethlehem. U wordt doorverwezen. Bekeert u. Bekeert u. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Gemeente, dit zal werkelijkheid worden voor allen die zich voor het eerst of weer opnieuw met hun zonden en hun ellenden tot deze Here en Koning wenden. Het komt van één kant. Het komt van Gods kant. Van onze kant komt niets in aanmerking. Dat staat er toch? Zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uitgenade door Christus. Weet u wat daarop het enige passende antwoord is? Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gij alleen. We zingen daarvan uit Psalm 52. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. En dat is vers 7, Psalm 52, vers 7. gemeente, we staan stil bij de aan God verschuldigde dankbaarheid door middel van goede werken. We hebben gelet op het verband tussen verlossing en vernieuwing. Nu gaan we wat dieper in op ons tweede punt, de vernieuwing. Op de rechtvaardiging, als de Heere de schuld van de zonde wegneemt en recht geeft op het eeuwige leven, volgt in de tijd de heiliging. Wij spreken over rechtvaardiging en heiliging. Want mensenkinderen zijn niet alleen schuldig, maar hun harten zijn ook vuil, verdorven en onrein. Het deugt van binnen niet. Onze natuur deugt niet. Ons bestaan is verkeerd en boos. Ja, boosaardig mag je wel zeggen. We zeggen het wel eens tegen onze kinderen. Jij bent altijd zo dwars. Jij wilt altijd verkeerd. Wel, zo is het nu ook met alle mensen voor God. Mensen willen altijd verkeerd en doen ook altijd verkeerd. Dat komt van binnenuit. Gemeente, als het daarover gaat binnen het kader van de dankbaarheid, dan gebeurt er ook het een en het ander. De Heilige Geest die gaat aan het werk. Hij gaat ons vernieuwen, opnieuw scheppen. We noemen dat de herschepping. De Heilige Geest gaat het in uw leven zo maken dat u op de Heere Christus gaat lijken. Dat je weer op God gaat lijken. Op wie lijkt u eigenlijk? Kijk eens in de spiegel van het woord van God. Vindt God zijn trekken terug in uw leven? Lijkt u op God of niet? Meisje, jongen, van wie ben je er een? Van God? Of van de wereld? Of van jezelf? Luister goed. Het gaat er niet alleen om dat onze zonden weggedaan worden en dat we geen schuld meer hebben voor het aangezicht van God. Maar ook van binnen moet de zaak schoongemaakt worden. Wie doet dat? Kunt u dat zelf? Ik hoop dat u weet dat u dat zelf niet kunt. Dat ook de vernieuwing het werk van God is. Sommige mensen denken dat ze het zelf wel kunnen. Ze zeggen, kijk, als je nou maar bekeerd bent, als je zonden vergeven zijn, dan moet je het daarna zelf doen. De schouders eronder. Maar zo is het niet. Kinderen, wanneer jullie iets niet kunnen, vraag je aan je vader of je moeder of ze je willen helpen. Die maken dan een begin en dan neem jij het over. Je zegt dan, nu kan ik het verder zelf wel. Er zijn mensen die zich zo ook gedragen voor God. Als God nu een begin maakt, zorgen zij wel voor de rest. Zij doen het zelf wel. Gemeente, dat is niet het genadevolle en karakteristieke onderwijs van de Heere. Anders gezegd, zo leert de Heere Jezus het ons niet. Er is een versje dat zegt, eigen krachten te verachten wordt geleerd op Jezus school. Dus er moet een streep door je eigen bezigheden, waarmee je denkt iets te kunnen doen voor het aangezicht van God, wat wel behaaglijk zou kunnen zijn. Er is maar één werk dat voor God waarde heeft. En er is er maar één voor God welbehagelijk, en die ene, dat is Christus. Daarom is het noodzakelijk dat u uit Christus leeft. En Paulus zegt dan, uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardiging, en heiligmaking, en verlossing, 1 Korinthe 1 vers 30. Dus de heiligmaking, dat is niet een menselijke aangelegenheid, maar een werk van de Heilige Geest, verankerd in de Heer Jezus Christus. Het werk van de verlossing krijgt zijn voortgang in de vernieuwing door de Heilige Geest. Als u nu het verlossingswerk als een punt beschouwt, dan is het daarop volgende werk van de Heilige Geest een doorgaande lijn. Hoe ver gaat die door? Wordt die lijn ergens in het genadeleven onderbroken? Nu is de maat vol? Nee, die lijn die knapt pas af bij uw dood. Eerder niet. En de Heilige Geest blijft actief in het leven van de heiligen van God. Een leven lang. De catechismus baseert zich op de Heilige Schrift. En daarom lezen we in het antwoord dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, hier zien we dus die punt, die stip, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. En vernieuwt met een T. In de tegenwoordige tijd dus. De gelovige zegt hier dus niet dat de Heilige Geest hem vernieuwd heeft. Nee, de Heilige Geest die vernieuwt. Dus ook vandaag. Het is een steeds doorgaande aangelegenheid. Let erop, de verlossing op zich is af. Er staat, hij heeft mij gekocht en hij heeft mij vrijgemaakt. Dus dat is een voltooide aangelegenheid. Dat werk is af. Maar de vernieuwing gaat door. Die wordt pas beëindigd als de heiligen Gods de eeuwige zaligheid beërven. Een kind van God heeft daarom een strijdend leven. Paulus heeft dat in niet mis te verstaande bewoordingen aangegeven. Het vlees begeert tegen de geest. En de geest, de Heilige Geest, tegen het vlees. Dat botst. Die beiden verdragen zich niet. De mens komt erachter dat hij nog zo vast zit aan de zonde. En dat de breuk met de ongerechtigheid niet volkomen is. Kiro Gazelle heeft de spanning zo mooi onder woorden gebracht. De wereld wil mij achterna. Al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. Herkent u zich daarin? Vlucht u weg van de wereld? Dat wil ik van nature niet, dat kan ik niet en dat doe ik ook niet. Meisje, jongen, vlucht jij weg? Ik hoop het, want wie zit er toch achter je aan? De wereld? Je zegt ja, maar ik heb afscheid genomen van de wereld. Dat wil ik niet meer. Maar nu zegt de wereld tegen jou, wacht even, ik heb geen afscheid van jou genomen. Juist wanneer we leven in de vrezen des Heren, komt de wereld ons achterop. Die wereld die wil ons vastbinden en ons terugbrengen onder de invloedssfeer van de overste van de wereld, van de vorst, de duisternis. Ervaart u het ook zo? Vandaar is de hitte van de strijd. Vandaar die vermoeidheid. Maar tegelijk zijn we de Heere steeds zo dankbaar wanneer de sacramenten bediend mogen worden. De Heere wil het geloof van zijn heiligen niet alleen sterken door het woord, maar ook door het sacrament van de heilige doop en het heilige avondmaal. Het strijdperk van dit leven. We zingen dat bekende vers uit Psalm 89 zo graag uit volle borst. Maar weten we ook van de inhoud van het strijdperk van dit leven. Het leven is geen vrede al hier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. In deze dichtregels wordt een immense worsteling verwoord. De boosheid, zo zingen we, kleeft ons altijd aan. Onze schouders worden erdoor terneergedrukt. Ons hart roept uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Romeinen 7. Maar desondanks, zegt Paulus, ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Nee, God laat zijn kinderen niet in de steek. Zij gaan voort in de weg van de goede werken. Die zullen niet ontbreken. Goede werken? Als Christus nu toch alles heeft volbracht en voldaan. Waarom vraagt de catechismus dan, waarom zijn er goede werken nodig? De catechismus geeft hierop een drieledig antwoord. Allereerst zijn voor een kind van God die goede werken nodig, opdat we met ons ganse leven, ons gehele leven, Gode dankbaarheid bewijzen voor al zijn weldaden. Daarnaast, opdat het geloof uit de werken verzekerd wordt. En ten derde, omdat ze nodig zijn om onze naaste voor Christus te winnen. Dus de goede werken wijzen allereerst naar God. Opdat we Gode dankbaarheid zullen bewijzen voor zijn weldaden. Ach, zegt u, moet dat nog gezegd worden? Dat kan toch eigenlijk niet anders? Dat spreekt toch vanzelf? Als er nu toch zulke grote dingen zijn gebeurd, als God verlost heeft uit nood en dood, dan kun je toch zeker niet anders dan dankbaar zijn. Als je werkelijk door de genade van God verlost bent, zou je de Heere dan niet prijzen en groot maken? Dat spreekt toch vanzelf? Dat zou je zeggen, gemeente. En ik kan me voorstellen dat onze jeugd dat ook denkt. Het zou toch wel heel vreemd zijn als je niet dankbaar bent. Maar de praktijk, die is helaas anders. De psalmdichter die zegt, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Gemeente, daarom acht de Heere het nodig, zijn kinderen steeds weer op die plicht te wijzen, ze steeds weer tot die dankbaarheid op te wekken. We denken aan het woord van de apostel Paulus. Dankt God in alles. En aan David, die in Psalm 103 zegt, en gij mijn ziel, loof gij hem bovenal. David zegt daar niet, mijn ziel doet dat. Maar hij wekt zijn ziel daartoe op. Dien de Heere. Heel de Bijbel door lees je dergelijke aanmoedigingen. Denk bijvoorbeeld aan wat in het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief staat. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Denk eraan, zegt de Heere. U bent er om mij te loven, om mij te prijzen. Dat vergeten wij maar al te vaak. Neem de laatste psalm uit onze bundel, psalm 150. In elke regel staat een opwekking om de Heere te loven. De gehele psalm is daar vol van. De Heere moet ons daartoe dus aanzetten. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Sluit u daarbij aan? Doet u dat? De Heere loven? Doen jullie dat ook, jongens en meisjes? God loven en de Heere dank bewijzen? Wie dan het diepste buigt, mag het hoogste zingen. Wie zichzelf geheel afschrijft, heeft het meest de genade van God nodig. En daarom zegt een andere dichter, en daar zie je het weer, och of nu al wat in mij is hem prees. Hoort u? Je ziet die man als het ware een ladder opklimmen, maar hij zegt, ik kom mij niet boven. Och of nu al wat in mij is hem prees. Iedere gelovige voelt zich heilig verplicht een dankbaar leven te leiden. En tegelijk ook zalig gedrongen. Dan is Gods genade zo groot dat er een heel leven van dankbaarheid tegenover staat. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is een versregel voor vandaag, voor morgen, voor overmorgen, zolang als u leven mag, altijd weer opnieuw. Daar is heel uw bestaan bij betrokken. Een dankbaar hart geeft richting, dat geeft stuur aan uw leven. Dankbaar zijn, dat ben je niet alleen met je mond. Dankbaar zijn, dat doe je met je hand, met je voeten, met je hoofd, met je oren, met je ogen. Dankbaarheid heeft eigenlijk betrekking op alles. Denkt u daar eens over na, jullie ook, kinderen? Wij moeten de Heere dankbaar zijn. Dankbaar met onze handen, dankbaar met onze ogen, dankbaar met onze voeten. Alles moet staan in de dienst van de Heere. Als dan iemand zegt, dat doe ik, dan zult u nog moeten zeggen, wat komt de Heere veel aan mij tekort. Met andere woorden, onze dankbaarheid voor God is nooit zodanig dat de Heere zegt, dat had ik niet verwacht. Het is meer dan genoeg. Om deze reden is het vernieuwende werk van de Heilige Geest altijd weer nodig. Wat is de oorzaak daarvan? Dat is eigenlijk weer een sleutelvraag. Hoe komt het eigenlijk dat de Heere ons steeds weer moet opwekken? En hoe komt het dat wij nooit de maat halen? Gemeente, u heeft toch wel eens gehoord van uw eigen ik? Wel, dat is de boosdoener, onze eigen ik. Om heel je leven aan God, de Heere, te wijden, is het nodig jezelf af te schrijven. Maar dat eigen ik, dat blijft in het leven van de heiligen van God altijd weer de kop opsteken. Iedere dag weer opnieuw. Vandaar dat die opwekkingen ook zo nodig zijn. Om God dankbaarheid te bewijzen voor de weldaden die hij u gegeven heeft. Niet om uzelf een schouderklopje te geven en te zeggen, wat heb ik dat aardig gedaan? Nee, om in God te eindigen. En dan komt eens het moment dat vervuld wordt. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Nu bezien we het tweede deel van het antwoord op vers 86 naar het waarom van de goede werken. Dan is de blik gericht op Gods kind. We lezen in het antwoord daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Goede werken zijn dus in het leven van het geloof ook nodig met het oog op de gelovigen zelf. Die werken kunnen namelijk als vruchten van het geloof dienen om verzekering te verkrijgen van de echtheid van het geloof. Voor de kinderen gaan we even de tuin in. Een tuin met fruitbomen. Kijk, daar staat een appelboom. Want we zien dat omdat er appels aan groeien. Nou, zo is het eigenlijk ook als het gaat om het geloof. Kijk, dat zijn de vruchten van geloof. Dus moet zo iemand een kind van God zijn. Gemeente, het is duidelijk dat het hier gaat om het waarachtig geloof. Niet om namaakgeloof. In het leven van de schijnchristen vind je geen vruchten van het waarachtige geloof. Bij een tijdgelovige vind je dat ook niet. Maar je zit dan wel gelijk in een spanningsveld. Want hoe weet je nu dat je geloof het ware geloof is? Wel, je mag zeggen, aan de vruchten kent men de boom. Zoals je een boom aan zijn vruchten herkent, zo is het ook met het geloof. Je herkent het aan de vruchten. Jezus heeft eens bijzondere woorden gesproken, die ons bekend zijn als de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die dorsten en hongeren naar de gerechtigheid. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn die vervolgd worden. We horen Jezus dan als het ware zeggen, leg daar je leven maar naast. En Paulus wijst ook vruchten aan van de geest. Liefde, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En weer stellen we de vraag, is ook mijn leven daardoor getekend? Is dat nu ook een foto van mij? Herken ik mezelf daarin? Maar gemeente, pas wel op dat u er geen verstandszaak van maakt. Ik bedoel dit. De verzekering uit de vruchten gaat niet buiten het geloof om. Je moet niet vanuit het kijken naar de vruchten zeggen, het zit wel goed met mijn leven. Nee, dat is een verstandelijke conclusie trekken. Het is geen kwestie van optellen en aftrekken, van goede en kwade vruchten, om vervolgens te concluderen, ik ben een kind van God. Gemeente, dan zijn we weer terug bij af. Met andere woorden, dan zitten we weer in de Rooms-Katholieke Kerk. Als je nu maar dit doet of dat volbrengt. Niet alleen de Heidelberger Catechismus, maar ook de Nederlandse geloofsbelijdenis waarschuwt dat we onze zaligheid niet moeten gronden op onze goede werken, maar alleen op Christus. Waar dat het geval is, kan het niet anders of zie je ook de goede werken. U kunt dat gedeelte aan het slot van artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis vinden. En daar staat het als volgt. Voorts, al is het dat we goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen goed werk doen, of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. Er is dus geen goed werk, of het is besmet door het vlees en daarom strafwaardig. Onze vaderen waren daarmee niet zomaar uitgesproken. Guido de Bret, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die zegt verder, en al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg dat het voor God verworpen zou worden. Hoort u hoe nauw het luistert? Eén zondige gedachte. En God zegt, weg ermee. Maar het artikel besluit troostvol. Alzo, dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme conscientie zou altijd gekweld worden indien ze niet steunde op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. We zingen nu eerst Psalm 37, vers 9. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op geen weg, bezaaid met rozen, zij wachtend heil door God hun toegezeid. Hij kent hun tijd, zij zien in spijt der bozen, hun erfenis bewaard in eeuwigheid. Psalm 37, vers 9. De noodzaak van de goede werken, dat zagen we, heeft te maken met God, maar ook met de gelovige zelf en met zijn naaste. Want zo lezen we in het antwoord, opdat ook door onze godzalige wandel onze naasten voor Christus gewonnen worden. Dat is dus het derde element in het antwoord op vraag 86. Het leven van het geloof moet wat uitstralen. Uw naaste moet iets in u kunnen zien, opdat uw naaste ook begeerig wordt en verlangen krijgt om God te gaan dienen. Hij of zij moet iets kunnen zien in uw leven. Die man of die vrouw, die heeft iets en ik heb dat niet. Wat is dat eigenlijk? Er mag van het leven niet iets uitgaan van wat de dichter zong. Kom, ga met ons en doe als wij. Maar de catechismus legt niet allereerst de nadruk op wat we zeggen, maar op wat wij doen. Gemeente, woorden kunnen zo goedkoop zijn. Daarom wordt het accent gelegd op uw leven, op onze godzalige wandel. We hebben hier zo even gelezen uit 1 Petrus 3. En in dit hoofdstuk spreekt Petrus diverse malen de vrouwen aan om hun eigen mannen onderdanig te zijn. Opdat ook zo enigen het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen worden gewonnen. Als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze. Mag ik in navolging van Petrus in het bijzonder de vrouwen en de meisjes daarop aanspreken? Is dat je godzalige wandel? In alle kuisheid, in alle betrokkenheid op het woord van God en de dienst van God? Petrus herhaalt het nog eens in vers 16. En hebt een goede conscientie, een goed geweten, opdat hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, dus als ze je vals beschuldigen, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Het gaat dus om de goede wandel in Christus, als men daar kwaad over spreekt. De Heer Jezus bedoelde ook dit in de bergrede, toen hij zei, gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Zout is bederverend en het licht verdrijft de duisternis. Er is heel veel bederf in deze wereld, nietwaar? Er is helaas heel veel duisternis. De dichter die zingt in Psalm 74, het land is vol van duistere moordspelonken. We leven daar met onze kinderen middenin. En meisjes en jongens, dat valt niet mee. Neem abortus. Elke minuut worden er in Europa 2 ongeboren kinderen geaborteerd. Laat dat eens op je inwerken. Het gebeurt dagelijks. En zoals het nieuwe leven wordt tegengestaan en afgeschreven, wordt er, ik gebruik nu even niet zo'n passend woord, gemorreld aan het oude leven. Ik bedoel euthanasie. We leven in een land van duistere moordspelonken. Ik noem de 24-uurseconomie, de winkels open op zondag, de praktijk van gezinsvorming. En daar blijft het helaas niet bij. Een godzalige wandel, een kuise wandel. Ze zeggen tegen jouw meisje de pil te gebruiken, ook als je op vakantie gaat. Ik denk ook aan een onheilig gebruik van de pil, aan de emancipatie, de gelijkheid van man en vrouw. Niet gelijkwaardig, maar gelijk aan elkaar. Maar gemeente, in die duistere moordspelonken loopt er iemand rond die licht verspreidt. Dat is de christen. Opdat ook de naaste voor God en voor de Heere Jezus gewonnen zou worden. Opdat een buitenstaander het zal kunnen zien. Kijk, daar is iets meers dan het platvloerse van deze wereld. Er zijn hogere dingen. Er is een God in de hoge. Ere, zei God, in de hoge. En licht verspreiden. Opdat mensen zouden zeggen, zou ik dat geheim ook mogen leren kennen. Dat spreekt uit het leven van die ander. Is zo de kerk met de daad een zoutend zout en een lichtend licht? Bent u zo iemand en ben jij er zo een? Schijnen we als lichtende sterren te midden van een krom en verdraaid geslacht? Wat rust op ons een verantwoordelijkheid om, zoals Paulus het zegt, de geur van Christus te verspreiden? Nee, dat gaat niet in eigen kracht. Onze bekwaamheid, die is uit God. Hij wil geven wat wij nodig hebben, opdat zo de ander op zondag en in de week ziet dat je anders bent. Toch moet ik wel een stapje verder gaan. Het valt misschien wel op dat u anders bent, maar ziet men ook dat u van een ander, dat u van Christus bent. Bedenkt u wel dat als u alleen naar de kerk gaat op zondag en door de weeks, net zo spreekt en tekeer gaat als de wereld, u het licht van Christus verduistert. Gemeente, uw godzalige wandel in de vreze des Heren, dat doet het. Nog heel kort onze derde gedachte, een ernstige waarschuwing. Zonder die godzalige wandel kan het niet. Want kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos leven voortvarende zich tot God niet bekeren? En dan is het antwoord, nee, zeker niet. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het rijk van God kan beërven. Dat lijken harde woorden. En dat zijn het ook wel. Maar tegelijkertijd zijn het ook ware woorden. En de waarheid moet gezegd worden, uit liefde. Maar het is niet zo dat onze vaderen die mensen zomaar aan de kant schuiven. Nee, Zij worden wel ernstig gewaarschuwd. Gemeente, wij zeggen terecht, het is alleen uit Christus, het is enkel genade. Maar Paulus zegt dat er ook mensen zijn die zeggen, laten we de zonde doen, opdat de genade meerder wordt. Want hoe meer zonde je doet, des te meer genade God kan schenken. Meisjes en jongens, zou God blij zijn als je zonde doet? Je voelt wel aan dat zoiets niet de bedoeling is. Het leven uit genade is ook een leven van goede werken. Die werken, die horen er nadrukkelijk bij. Dat is maar geen bijzaak. Nee, het gaat juist om de eer van Gods naam. Opdat je naaste voor Christus zou gewonnen worden. Dat betekent sterven aan jezelf. Altijd weer. Daarin openbaart zich het leven vanuit God. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere trouwe God in de hemel, zo mogen wij aan het einde van deze dienst tot u komen in het gebed. En dan mochten we zo een moment op deze zondagmorgen stil worden voor u. En mochten we luisteren naar wat u tot ons, de gemeente, te zeggen heeft. En dan is ons voorgehouden dat het in ieder van ons wordt gevraagd dat wij goede werken voortbrengen. Uit dankbaarheid tot u. Goede werken om u daarmee te verheerlijken, omdat daarmee uw eer gemoeid is. En Heere, mogen wij daar vanochtend ook ons leven naast leggen. Mogen wij onszelf onderzoeken of wij dat herkennen in ons leven, dat onze goede werken gericht zijn op uw eer. Of dat we nog steeds voor eigen rekening leven en onze eigen werken gericht zijn op onszelf. Dan bidden we om dat ontdekkende licht voor in ieder van ons. Maar mogen die goede werken ook tot verzekering van het geloof zijn van uw kinderen. Mag het ze bemoedigen en mag het ze vertroosten. En mogen we daar ook onze naasten mee winnen. Dan is deze preek werd ook afgesloten met zo'n ernstig woord voor allen die in een zondig leven voortvaren. Er werden allerlei zonden genoemd. Nou heren, dat kan ons misschien wel beklemmen, want wie is er nou zonder zonde? Maar mogen we ook daarmee tot u vluchten? Wilt u ons hart en ons leven vernieuwen? Zoals die verlossing en die vernieuwing in het leven van ieder van ons noodzakelijk is, mogen we daarom bidden. We bidden u voor het verdere van deze dag. Wilt u ook met ons zijn als we vanavond opnieuw bijeen hopen te komen in uw huis, of als we mee thuis mee mogen luisteren. Helpt u student Hogebrug, die in ons midden hoopt voor te gaan. Wilt u hem de leiding van uw Heilige Geest in rijke mate geven, opdat hij de woorden die hij mag spreken van u mag ontvangen. Wilt u al het tekort, al het zondige van deze dienst vergeven en het uwe zegenen. En hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 116 en daarvan het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Psalm 116, vers 10. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.